Aan wie wordt de grote opdracht gegeven? Dat is het thema van vanavond. En we gaan met elkaar lezen Matteüs 28. Matteüs 28. Vers 16. De opdracht aan de discipelen. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En vers 17 staat vanavond centraal. En toen ze hem zagen, aanbaden ze hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Aan wie wordt de grote opdracht gegeven? Het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben staat in een grotere context. Het staat in de context van Matteüs 28. En Matteüs 28 gaat over de opstanding van de Heer Jezus Christus. En ieder evangelie beschrijft ook iets over de opstanding van de Heer Jezus. En ieder evangelie geeft daarin ook een ander accent. Matteüs geeft in zijn hele evangelie het accent van Jezus is koning. Dat is het accent wat hij wil leggen. En daarom dat hij in Matteüs 28 ook zegt, dat de Heer Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, want hij is de koning. En de opstanding van de Heer Jezus bevestigt dat hij de almachtige God is die mens geworden is. En de opstanding is dus een belangrijk onderdeel van wie de Heer Jezus is. En we zien in Matteüs dat Matteüs wat dingen vertelt over de opstanding, maar dat Lucas en Marcus en Johannes weer andere accenten leggen, ook ten aanzien van de opstanding van de Heer Jezus. En het is goed om daar toch even naar te kijken. Allereerst zien we in Matteüs 28, de versen 1 tot en met 4, dat vrouwen het graf bezoeken. En het graf is leeg. Petrus en Johannes gaan ook naar het graf toe. Dat wordt hier in Matteüs 28 niet besproken, maar wordt wel in andere gedeeltes, zoals Marcus en Johannes besproken. Dan is het de verschijning van de Heer Jezus aan Maria van Magdalena. Dat wordt ook niet in Matteüs 28 besproken, maar wordt wel in Marcus en Johannes weer besproken. Maar in Matteüs 28 zien we in de versen 9 en 10 dat er wordt gesproken dat de Heer Jezus zich openbaart aan meerdere vrouwen. Daarna zien we, ook in Matteüs 28, dat er leugen en bedrog is en dat de overpriesters zeggen van, nou zeg maar dat de Heer Jezus door de discipelen is weggehaald. Diezelfde dag verschijnt de Heer Jezus nog aan de Emmausgangers, beschreven in Marcus en Lucas. Later die dag verschijnt de Heer Jezus aan zijn discipelen, behalve aan Thomas. Een week later verschijnt de Heer Jezus aan zijn discipelen, inclusief Thomas. En dan zien we opeens dat de hele geschiedenis zich verschuift van Jeruzalem, waar dit allemaal gebeurd is, en verschuift naar Galilea. En zien we dat daar de wonderlijke visvangst plaatsvindt, het herstel van Petrus. En daar wordt ook de zendingsopdracht gegeven in Galilea op een berg. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En dan verplaatst nog één keer de hele geschiedenis zich terug naar Jeruzalem. En daar zal de Heer Jezus ten hemel varen. En we zien door alle verslagen van de evangelisten heen hoe belangrijk, hoe elementair de opstanding van de Heer Jezus Christus is. Dat Hij verschenen is aan meerdere mensen is een geweldig getuigenis dat Jezus Christus, de Zoon van God, daadwerkelijk is opgestaan uit de dood. In de eerste en tweede eeuw zien we dat het ook belangrijk is dat iedere keer weer terugkomt dat de Zoon van God is opgestaan uit de dood. De apostolische geloofsbelijdenis van de eerste, tweede eeuw zegt: ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Wederom opgestaan van de doden. Als Jezus niet was opgestaan uit de dood, was de bodem van het christendom totaal weggeslagen. Dan had het christendom geen enkele bestaansrecht. Maar Paulus die zegt in 1 Korinthe 15 vers 17, en als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. Dan heeft het geen enkele zin dat we hier samenkomen als de Heer Jezus niet is opgestaan. Een tweede punt waarom het belangrijk is, dat we zien hoe belangrijk de opstanding is. Want als de opstanding er niet is, dan valt het christendom weg. Er is dan ook geen enkele hoop op onze eigen opstanding. De heerlijke hoop waar we uit leven is, omdat Jezus Christus is opgestaan uit de dood, staan wij uiteindelijk op uit de dood. Maar is dat er niet, is Jezus Christus niet uit de dood opgestaan, dan zullen wij ook niet opstaan. Als Jezus Christus niet is opgestaan, dan regeert Hij nu ook niet. Dan zijn de woorden van Matteüs 28, mij is gegeven alle macht, loze woorden. Dan kan het christendom ook niet zijn gemeenschap met de levende Heer erkennen. Als Jezus Christus niet is opgestaan, dan is er geen gemeenschap met een levende Heer. En als Jezus Christus niet is opgestaan uit de dood, heeft deze zendingsconferentie geen enkele zin. Want we zijn dan valse getuigen. We getuigen van iets wat niet waar is. De opstanding van Jezus Christus is elementair voor ons geloofsleven. De opstanding van Jezus Christus is de basis van de opdracht die Jezus geeft aan zijn discipelen. Het fundament van de zendingsopdracht is een opgestane Heere Jezus Christus. De opstanding van Christus is niet slechts alleen dat Jezus is opgestaan uit de dood, want het zijn er wel meer geweest, waaronder Lazarus. Maar dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood, betekent Hij is de eersteling. En dat betekent, er is een nieuw soort menselijk leven ontstaan. Want Jezus heeft een perfect lichaam, heeft geen gebreken, er is geen ouderdom meer, er zal geen dood meer zijn over zijn leven. En Hij leeft voor eeuwig. Dat maakt de opstanding van Jezus Christus tot iets fundamenteels En we zien ook in het boek Handelingen dat als er wordt gesproken over de Heer Jezus, wordt iedere keer benadrukt, Hij is opgestaan uit de dood. Wat is de betekenis dan van Jezus' opstanding? 1. Daaruit blijkt dat Hij de Zoon van God is. Wij aanbidden de Zoon van God die mens geworden is. Wat de geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Romeinen 1, vers 4. Hij is met kracht bewezen de Zoon van God te zijn. Waarom? Hij is opgestaan uit de dood. 2. Het liet de overwinning over de dood zien. Door de zondeval is de dood in de wereld gekomen. Maar er is overwinning over de dood gekomen door Jezus. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden. Omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Handelingen 2 vers 24. 3. Het garandeerde de vergeving en rechtvaardigmaking van de gelovigen. Die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. Romeinen 4. Hij is overgeleverd voor onze overtredingen. Hij is opgewekt zodat wij rechtvaardig voor een heilige God kunnen verschijnen. Dat kan alleen maar op grond van een opgestane Jezus Christus. Je zonden kunnen alleen maar vergeven worden doordat Jezus is opgestaan uit de dood. We kunnen alleen maar gerechtvaardigd worden en gerechtvaardigd voor een heilig rechter komen te staan door de opstanding van Jezus Christus. 4. Het brengt hem in de werkelijkheid, het brengt de gelovigen in de werkelijkheid van het opstandingsleven. Je bent met Christus gestorven en met Christus opgestaan in een nieuw leven. Door de wedergeboorte ben je een nieuw persoon. Dat kan alleen maar op grond van de opstanding van Jezus Christus. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader. Zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. En als laatste 5. De toekomstige opstanding van de gelovigen. Doordat Jezus Christus is opgestaan, is er nu nieuw leven en is er voor eeuwig nieuw leven. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Colossenzen 3, vers 4. Opstanding is de grond, is de basis van het christelijk leven. De opstanding van de Heer Jezus is de grond waarop de grote opdracht kan gaan ontkiemen, kan gaan groeien en kan bloeien. En dan zijn we aangekomen bij Matteüs 28 en zien we dat verschillende mannen en vrouwen reageren op een opgestaande Heer Jezus. 1. Vrees en grote blijdschap, vers 8. Ze zien een opgestaande Heer Jezus en ze zijn angstig en blij tegelijk. Vers 9. Ze aanbidden. Vers 13. Er is leugen, er is ontkenning. Het kan niet waar zijn dat Hij is opgestaan uit de dood. Vers 17. Er is aanbidding. Vers 17, er is twijfel. Verschillende reacties op de opstanding van de Heer Jezus die we eigenlijk vandaag de dag nog steeds zien. Van aanbidding tot twijfel tot ontkenning. En dan zegt vers 17, en toen ze hem zagen, aanbaden ze hem, maar sommigen twijfelden. De Heer Jezus is hier samen met zijn 11 discipelen en niet Jan, die zei gisteravond al van nou, er wordt hier de 11 discipelen genoemd, maar er zijn heel veel verklaringen die eigenlijk zeggen van er zal een veel grotere groep geweest zijn. Er zal toch een massale samenkomst zijn geweest waar Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 15 op terugkijkt en zegt er waren meer dan 500 broeders aanwezig. Dat is dit, waarschijnlijk dit moment geweest met de 11 discipelen samen. En dan staat er, als die meer dan 500 mensen samen met discipelen voor de Heer Jezus staan, maar sommigen twijfelden. En daarin zie je dat de Bijbel gewoon een eerlijk en integer boek is. Want wat is het een glorieus moment dat de Heer Jezus daar verschijnt aan zoveel mensen. Maar eerlijk wordt er gezegd, niet iedereen wist gelijk en geloofde gelijk dat Jezus de Jezus was die zij ook voor de kruisiging aanbaden hebben. Calvijn die zegt in zijn verklaring over dit vers het volgende. En misschien was het dezelfde reden die hen plotseling aan het twijfelen bracht en hen er daarnaartoe bracht hem te aanbidden, namelijk dat hij de gedaante van een dienaar had afgelegd en niets anders in zijn verschijning had dan wat hemels was. Calvijn wil eigenlijk zeggen, voor de kruisiging hebben ze de Heer Jezus gezien als dienstknecht en als lam. Maar hij is opgestaan uit de dood en er is in zijn verheerlijkte lichaam iets glorieus, waardoor ze hem niet direct herkennen en daardoor twijfelen. Dat mensen twijfelen in Galilea, dat is niet helemaal nieuw en hoeft ons ook niet helemaal te verbazen. Want in Jeruzalem, de periode daarvoor, was er ook een persoon die twijfelde. Thomas. De andere discipelen zeiden tegen Thomas, wij hebben de Heere gezien. Maar Thomas zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie en mijn vinger niet steek in de litteken van de spijkers en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Nadat Jezus aan de discipelen is verschenen, getuigen ze tegen Thomas. Wij hebben de Heere gezien. Dezelfde woorden die Maria van Magdalena sprak tegen de discipelen. En de discipelen geloofden toen Maria niet. En nu spreken de discipelen tegen Thomas. En Thomas die twijfelt en gelooft niet in de woorden van de discipelen. En hij zegt dan ook, ik wil het eerst zien en ik wil het eerst voelen. En dan staat daar opeens voor die twijfelende Thomas, staat opeens de Heer Jezus. Hij berispt Thomas niet voor zijn falen, maar barmhartig is de Heer Jezus en genadig is de Heer Jezus en zegt, Thomas, hier ben ik, kom maar. Daar zie je iets van het hart van de Heer Jezus. Liefdevol ontfermt hij zich over het ontrouw van Thomas. Je zou kunnen zeggen, Thomas, ontrouw, maar Jezus Christus, getrouw. En dan komt zijn belijdenis. Mijn Heere en mijn God. En met deze woorden verklaart Thomas dat hij vast geloofde in de opstanding en daarmee in de godheid van Jezus, in de Zoon van God, de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. De grootste belijdenis die een mens kan afleggen is mijn Heere en mijn God. Hoe kom je nu tot zo'n getuigenis als je de Heer Jezus fysiek niet meer kan zien? Hoe komen wij nu tot zo'n getuigenis? Mijn Heere en mijn God, als we de Heer Jezus niet meer fysiek kunnen aanschouwen. Door geloof alleen. Door geloof alleen. De Heer Jezus zegt namelijk tegen Thomas: zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch zullen geloven. Of 1 Petrus 1 vers 8. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. In de reformatie is dit als het ware weer onder het stof vandaan gekomen. Sola fide, alleen door geloof. Alleen door het geloof is een zondaar rechtvaardig voor God. Eigen werken doen er niet toe. Het gaat om persoonlijk reddend geloof. En persoonlijk reddend geloof is meer dan kennis. Uiteraard moeten we enige kennis hebben van wie Christus is en zijn werk. Hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? Je zult er iets over gehoord moeten hebben. Je zult iets kennis op moeten doen. Maar kennis is niet voldoende. Feiten zijn niet voldoende. Zelfs kennis en het instemmen met de kennis is niet voldoende. Dat zie je bij Nicodemus. Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. Nicodemus had de situatie feitelijk goed ingeschat en goed onderzocht. Hij had Jezus' onderwijs onderzocht, zijn tekenen en wonderen bekeken. En hij komt uiteindelijk tot de conclusie, ja, u moet wel een leraar van God afkomstig zijn. Maar daardoor heeft Nicodemus nog geen heil. Want hij moet zijn vertrouwen leren stellen op de enige bron die redding geeft. Je kunt feitelijke kennis hebben van wie Jezus is. Je kunt daarmee instemmen rationeel. Maar dat maakt je nog geen kind van God. Je zult je vertrouwen moeten stellen op het reddend werk van de Heer Jezus Christus. En je zult een nieuwe relatie moeten aangaan met hem. Met Christus, de opgestaande Heer. Grudem. Ik zie de studenten gelijk opspringen. Grudem. Dus boek Systematische Theologie, wat ze moeten doorakkeren, zegt het volgende. Reddend geloof is het stellen van je vertrouwen op Jezus Christus als, let op, levend persoon. Als enige bron voor vergeving van zonde en een eeuwig leven met God. En deze definitie benadrukt dus, je stelt je vertrouwen op een levend persoon die is opgestaan uit de dood. En het is uiteindelijk een wilsbesluit, geloof, om in hem ook te geloven. Wat moet ik doen om zalig te worden? Geloof in de Heer Jezus Christus. Vertrouw op hem. Geloof in de opgestaande Heer Jezus brengt Thomas uiteindelijk tot aanbidding. Mijn Heere en mijn God. Wat een aanbidding. Van de levende Heer Jezus. Maar het is ook Petrus die uiteindelijk tot aanbidding komt als hij een ontmoeting heeft met de levende Heer Jezus, de opgestaande Heer Jezus. U weet dat ik van u houd. Wat een aanbidding. U weet dat ik van u houd. De verrader. De twijfelaar. Ze komen tot aanbidding van Jezus Christus, omdat ze hem zien als de opgestaande Zoon van God en in hem geloven en hun vertrouwen stellen alleen op hem. Petrus, heb je me meer lief dan deze? Petrus, hebt u mij lief? Petrus, houdt u van mij? En bij de derde vraag komt Petrus aan het einde van zijn eigen zelf. Eerst had hij nog geroepen, al zouden allen aanstoot aan u nemen. Ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Al moet ook ik met u sterven. Ik zal u beslist niet verloochenen. Maar de haan kraaide. En uiteindelijk komt deze verrader, deze zondaar, tot aanbidding. Heren, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. Dat zijn woorden van geloof. Dat zijn woorden van aanbidding. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan. De verrader was erbij. De twijfelaar was erbij. Maar ze zijn gegaan. Ze hebben hem gezien. En ze zijn hem gaan aanbidden. Door geloof alleen. Geloof dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood en dat hij voor eeuwig leeft. En de Heer Jezus komt naar hen toe, kwam, sprak en zei. En daar in Galilea is er een enorme ontmoeting tussen een opgestane Heer en zijn discipelen. En dan zegt Jezus, de overwinnaar over de dood, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De koning der koningen zegt hier, zie je wel, ik ben het. Ik ben het. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik heb alle autoriteit, ik heb alle gezag, want ik heb de dood overwonnen. Ik heb macht over iedere man, iedere vrouw, ieder kind. Ik heb macht over ieder dorp, iedere stad, iedere natie, iedere stam. Ik heb macht over alle geschapen wezens in de hemel, de engelen. Ik heb macht over zon, maan en sterren. En deze koning der koningen zegt, en zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw. Wat een geweldige troost is dat door alle eeuwen heen geweest. Voor mensen in verdrukking. Voor mensen die vervolgd worden. Voor mensen die lijden. Voor mensen in oorlog. Voor mensen in persoonlijk verdriet. Voor mensen in donkere perioden van hun leven. In de moeilijkste momenten van hun bestaan. Dat een opgestaande Heer Jezus met hen is. Dat brengt je tot aanbidding. Dit brengt je, als je hier zicht op krijgt, wat geweldig het is dat Jezus Christus is opgestaan, dan krijg je een hart van aanbidding. Charles Spurgeon heeft gezegd, Mijn gelukkigste momenten zijn wanneer ik God aanbid. Wanneer ik werkelijk de Heere Jezus Christus bewonder. En wanneer ik de aanwezigheid ervaar van de eeuwige gezegende geest van God. In die aanbidding vergeet ik te zorgen voor de kerk en voor al het andere. Voor mij komen die momenten het dichtst bij hoe het in de hemel zal zijn. Een van de dingen die hij zegt over aanbidding is dat ik Jezus Christus bewonder. De opgestaande Heer bewondert hij. Dat is wat Thomas gedaan heeft. Mijn Heere en mijn God, hij bewondert de opgestaande Heer. Dat is wat Petrus gedaan heeft. U weet dat ik van u houd. En hij bewondert daarmee de Heer Jezus, die uit het graf is gekomen en voor eeuwig leeft. Ze komen tot aanbidding, omdat ze Jezus Christus bewonderen voor wie hij is. Een korte samenvatting. Aan wie wordt de grote opdracht gegeven? Dat was de vraag van vanavond. Mensen die met hun hele hart geloven in een opgestaande Heere Jezus, hun leven aan hem toevertrouwen en hem willen aanbidden in hun leven. Aan wie wordt de grote opdracht gegeven? Aan mensen die met hun hele hart geloven in een opgestaande Heere Jezus, die hem vertrouwen en hem willen aanbidden in hun leven. Geloof in een opgestaande Heer Jezus betekent dat je tot overgave komt en tot aanbidding komt. En dat is waarom je geschapen bent. Om Christus te aanbidden. En door Christus God te aanbidden. Dat is waarom je hier bent. De Westminster Catechismus zegt het zo. Het verheerlijken van God is datgene waartoe de mens is opgeroepen en ons tevens de grootste vreugde geeft, zowel in het heden als in het hiernamaals. Je bent hier tot verheerlijking van God. En dat kan alleen maar door een opgestaande Heer Jezus. En dat is de grootste vreugde die je kan hebben in je leven. Nu en voor de eeuwigheid. Gods reddende liefde brengt je tot aanbidding. Verlossing en geloof transformeert jouw hart van een valse aanbidder naar een ware aanbidder. Geloof verandert je hart van een ik-gericht aanbidden tot een aanbidden van een opgestaande Heer Jezus. En die aanbidding, zegt de Westminster Catechismus, is voor hier en voor de hemel. En als je als het ware het gordijn wegtrekt en de hemel inkijkt, dan is daar nu aanbidding. En als je het gordijn wegtrekt en je kijkt naar de toekomst, dan is er aanbidding. En wie aanbidden we in de hemel? Het Lam in de troon, die is opgestaan uit de dood. Die zit in die troon. En die wordt aanbeden. Door wie? Nou, door de vier dieren en de ouderlingen. Ze buigen en ze zeggen, u bent het waard. Aanbidding, u bent het waard. Natuurlijk, want hij is opgestaan uit de dood. U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en u hebt ons door God gekocht met uw bloed. Uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. Maar niet alleen de ouderlingen en de vier dieren, maar ook miljoenen engelen rondom de troon aanbidden het lam. Het lam dat geslacht is, is het waard de kracht te ontvangen. En rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En als we nog een keer open gaan doen het gordijn en ver kijken, dan zien we ook nog eens een keer dat alle schepselen in hemel, aarde en in de zee het lam, Jezus Christus, aanbidden aan hem die op de troon zit en aan het lam. Zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. De persoon en het werk van de Heer Jezus Christus is alle aanbidding waard. Want hij is opgestaan uit de dood, leeft voor eeuwig. Daarom is hij het waard om aanbeden te worden. Wie zijn er geschikt voor de missie? Wie zijn er geschikt om discipelen te maken? Ik zie nog geen vingers. Aan wie wordt de grote opdracht gegeven? Niet aan de goede bijbelschoolstudenten. Hoewel ik het iedereen gun om een bijbelschool te doen. Niet aan theologiestudenten. Niet aan degene die een zendingsschool hebben gedaan. Niet degene die een goede sollicitatiebrief aflevert bij OMF. Niet degene die een goede psychologische test heeft gedaan bij een van de andere organisaties. Dat zegt nog niets over je geschiktheid. Wie is er geschikt voor de grote opdracht? Hij zei, die met zijn of haar hart geloven, dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij zei, die vertrouwt op de Heer Jezus Christus met heel zijn hart. Die hem willen aanbidden en hem willen volgen in hun leven. En tegen hen zegt hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En tegen hen zegt hij, en zie ik ben met u al de dagen tot de voleinding van deze wereld. En tot hen zegt hij, ga dan heen, onderwijs alle volken. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, vergeef ons als we zo vaak te klein over uw zoon denken. Vergeef ons als we zo vaak, zo weinig eigenlijk stilstaan bij hem die alles heeft volbracht en de dood heeft overwonnen. Heer, we bidden u voor ons eigen hart. Geef ons door uw woord en door uw geest meer zicht op de opgestaande Heere Jezus. Heer, dat we met Petrus kunnen zeggen, u weet dat ik van u hou. Dat we met Thomas kunnen zeggen, mijn Heere en mijn God. Heere, dat we meer gaan zien wat het betekent dat door uw zoon de dood is overwonnen. dat daardoor ons geloof fundament heeft, hoop heeft, inhoud heeft. En dat we door het zien op de Heer Jezus een geweldige boodschap hebben voor deze wereld. Omdat Hij is opgestaan uit de dood. En onze belofte heeft gegeven dat Hij alle macht heeft. En dat Hij bij ons zal zijn totdat Hij terugkomt. O Heere, ik bid voor mezelf en voor de mensen hier in de zaal, hoofd voor hoofd, dat we meer vertrouwen stellen op uw Zoon. En dat we Hem met alle vezels van ons leven, alle vezels van ons lichaam, Hem zullen aanbidden. Want Hij is het waard om alle aanbidding te krijgen. Geloofd en geprezen zijn Vader, Zoon en Geest tot in alle eeuwigheid. Amen.